Hoi hoi en welkom bij Faber en Faber Kijk op Sport. De podcast waarin vader en zoon terugkijken op de afgelopen week als het gaat om voetbal, Formule 1 en vele andere sporten. Welkom bij een nieuwe podcast van Faber en Faber Kijk op Sport, aflevering 16 van het tweede seizoen. We zijn bijna aan het einde, het is 15 november vandaag. Nog een ruime maand te gaan en dan zijn we alweer aan het einde van ons tweede seizoen. We hebben vandaag, of eigenlijk de afgelopen periode, niet veel spannends gedaan. Geen stellingen dit keer van papa. Dit keer geen nieuwe sporten beoefend, sporten bezocht. Het is even een rustig seizoen, mag ik het zo wel noemen. Maar dat betekent niet dat we een rustige podcast hebben, want we hebben wat stevige onderwerpen vandaag. Maar eerst welkom pap, leuk dat je erbij bent.
Ja, is wel leuk om aflevering 16 te doen, dus... Ja, we gaan het deze podcast een beetje weer in het maatschappelijke trekken. Dus wij zoeken van alles op. Het is niet alleen maar puur sport, maar het is ook wat de sport raakt. En op dit moment wat de sport behoorlijk raakt en wat de wereld behoorlijk raakt, dat is zeg maar de oorlog in de Gaza-strook. Dat houdt de wereld bezig en dat houdt ook de sport toch wel bezig. We zagen namelijk spelers als El Ghazi, ex-speler van FC Mainz, en Mazraoui van Bayern München, die toch stelling hebben genomen in dit conflict. En door beide clubs op de vingers zijn getikt. En bij Mainz ging het zover dat hij werd weer in genade aangenomen. Alleen op gronden waarvan zei El Ghazi, ja, daar ben ik het helemaal niet mee eens. En dat heb ik niet met jullie afgesproken. En toen is hij ontslagen. Dus dat ging nog een stapje verder. En is nu in een juridisch conflict natuurlijk met zijn ex-werkgever. Thomas. Dat is zeg maar even de inleiding. We hebben er natuurlijk wel eens vaker over gehad. Ook... Ik denk bijna onze allereerste podcast over, dat was toen de oorlog die opgestart werd in Oekraïne door dat Rusland zeg maar de grenzen overtrok van Oekraïne. En toen hebben we het ook gehad van, ja, hoe moet je nou met Rusland en met de sporters omgaan? Dus dat hebben we toen ook alles aangehaald. Hoe sta jij hierin, in dit hele verhaal met meningen van sporters over het een oorlogsconflict, zeg maar?
Ja, kijk, we hebben natuurlijk ongeveer 2 jaar geleden, een van de eerste podcasts ging het over Rusland. Toen hebben we ook echt gezegd van, goed, hè, als die sporters natuurlijk ook echt zeggen van, we nemen een standpunt in dat we inderdaad de oorlog niet steunen. Dan zeiden wij ook allebei, nou goed, hè, dan mogen ze in genade genomen worden en mogen ze meedoen. In deze is het natuurlijk een iets ander verhaal. Dat zijn vaak geen sporters of wat dan ook uit die landen. Maar het zijn vaak sporters zoals in El Ghazi en Mazraoui uit bijvoorbeeld Marokko. Die natuurlijk de Arabische wereld steunen. Daarmee Palestina. De Palestijnen. Ze hebben er natuurlijk een bepaalde affiniteit mee, aanraking. Dat ze natuurlijk denken van, goed, hè, ik steun. Alhoewel El Ghazi natuurlijk heeft gezegd van, goed, ik keur niks goed en ik ben niet voor de een of de ander. Maar goed, hij heeft natuurlijk best wel wat pro-Palestijnse dingen gezegd, gepost. Hij heeft wat van Hamas gerepost, wat natuurlijk ook geen fijne jongens zijn, laat ik het zo zeggen. Ja, ik denk dat die voetballers daar zich op dit moment beter, of sporters van buiten kunnen houden. Destijds met Rusland was het denk ik dat je wel een standpunt in mocht nemen, maar dan was het inderdaad... Hè, anti-oorlog, anti-Rusland in die vorm van, nou goed, wij zijn er tegen wat meneer Poetin doet. Ik denk nu dat eigenlijk iedereen zich daar zoveel mogelijk buiten moet houden. Want kijk, aan de ene kant, je mag een mening hebben, tuurlijk. Die mag je hebben, maar het hoeft niet altijd, denk ik, schreeuwig naar buiten te komen. Als er geen social media was geweest, had die El Ghazi nog steeds dezelfde mening gehad, maar had hij toevallig niet op Instagram of X gezet, zoals ze tegenwoordig noemen. Ik denk dat ze best gewoon iedereen zich gewoon afzijdig kan houden. Want wat schiet je ermee op ten eerste om jezelf te uiten? Ik bedoel, die oorlog gaat er niet minder of beter van. Het is niet dat hij iets doet of iets is waardoor die niet meer zou mogen sporten bij Mainz natuurlijk. Het is niet dat hij zoals bij Rusland een Rus is die dan geboycott wordt. Dus ik heb zoiets van, hou je er buiten. Heb de mening misschien, bespreek het met wie dan ook, waar je het wil, binnen je kringen. Maar hou het gewoon lekker daar binnen. En ja, dat heb ik met iedereen. Of je nou in Duitsland bent als sporter, waar het misschien wat gevoeliger ligt. Hè, met naar de Tweede Wereldoorlog en de Joden, noem maar op. Of dat je nou in Engeland bent, of waar het misschien wat minder gevoelig ligt. En waar je er misschien minder snel op aangekeken wordt. Hè, had hij nog bij PSV gevoetbald, was het een heel ander verhaal geweest misschien. Maar ik denk dat ze gewoon, waar je ook bent, waar je ook woont, het beste je gewoon afzijdig kan houden. Want ja, je wordt er volgens mij niet wijzer van. Niemand wordt er wijzer van en niemand wordt er rijker van. Dus dat is wel een beetje mijn mening om eigenlijk ook alle problemen dan ook meteen te kunnen verhelpen als je je afzijdig weet te houden.
Ja, nou ja, weet je, het is wel een heel groot recht natuurlijk. Vrijheid van meningsuiting, hè, dat je je wel mag uiten. En hij doet dat dan misschien niet als voetballer, maar als, ja, als privépersoon. Ja, wat je net zegt, in Duitsland ligt het heel gevoelig als je anti-Israël bent. Want ja, Duitsland is gewoon via de Holocaust, is dat gewoon verbonden aan Israël. En ja, die heeft nu gewoon haar goed fatsoen te houden. Maar had diezelfde El Ghazi gevoetbald bij een club uit Ierland, ja, dan was het heel anders gevallen. Want Ierland bijvoorbeeld is veel meer pro-Palestina dan dat, dat Duitsland als echt pro-Israël. Dus ja, weet je, ik vind aan de ene kant wel dat een sporter zich mag uiten en dat hij ook wel daar een mening over moet hebben. Maar ja, je moet het altijd ook genuanceerd brengen. Ik bedoel, hoe extremer je het brengt, ja, hoe meer je ook teweeg brengt. Dus daar moet je mee oppassen natuurlijk. En ook als hij zegt van, wat is het, van the river to the sea. Ook dat soort uitingen had hij gedaan. Ja, dat is ook een soort zo'n vrijheidskreet, hè, van de Palestijnen. Ja, dat is natuurlijk, dat gaat misschien dan misschien wel net even te ver. Dus je moet ook wel, vind ik, vrijheid van meningsuiting vind ik wel belangrijk. Maar doe het wel genuanceerd. Hè? En je mag best je ergens voor uitspreken. Maar hij heeft ook uitgesproken dat hij respect voor ieder geloof had. Ook dat hij geen antisemiet is. Maar ja, het ligt gewoon extra gevoelig daar in Duitsland. En ik kan je vertellen, ik las ook een stuk in de Volkskrant. Ja, dit kan natuurlijk ook nog best een staartje krijgen richting de Olympische Spelen in 2024. Ja, en die komen er toch rap aan. En stel dat dit conflict dan nog zich voortsleept, ja, wat krijg je dan? Krijg je dan een boycott van Israël? Want ja, iedereen kan zich natuurlijk de eerste reactie van Rusland, van Israël best voorstellen. Hè, dat ze er behoorlijk in zijn gevlogen, letterlijk en figuurlijk, om zich te wreken, zeg maar, wat daar gebeurd is in de kibboetsen en op de feesten. Gewoon een slachting. Alleen, ja, tot hoever gaat dat? Hè? En ja, nu bombarderen ze heel Gaza plat. Waarbij ook zeg maar de gewone burger er erg onder lijden is. En ja, kindjes in de ziekenhuizen die niet meer aan de zuurstofapparaten kunnen hangen, noem maar op. Ja, dus op een bepaald moment kan het best zo zijn. En ik denk dat ook een Biden op een bepaald moment zegt, ja, nou gaan we te ver, Israël, nou is het over. Want ja, daar begint het straks wel naar te neigen natuurlijk. Hè?
Ja.
En dan kan het zelfs zo zijn dat een Israël geboycott wordt op de Olympische Spelen. Nou, ik denk dat Poetin dit prachtig zal vinden, want het leidt natuurlijk af van wat Rusland mee bezig is in de Oekraïne. Je ziet ook niet meer dat het op de voorpagina staat, wat er allemaal gebeurt. En die Oekraïners die moeten het zelf maar bij spreken uitzoeken. Dus die vindt dit natuurlijk, dit is koren op de molen van Poetin. En als straks een Israël wel wordt toegelaten tot Olympische Spelen, zal hij ook zeggen, en waarom wij niet? Dus ja, dat wordt toch behoorlijk, ik zou bijna zeggen, misbruikt. En daardoor zie je, ja, al die invloed, die ziet dus politiek en sport, ja, dat vermengt zich met elkaar. En we kunnen wel zeggen, ja, het zou niet zo moeten zijn. En je zou ervan moeten distancieren, maar dat gaat gewoon niet. Dus ik vind ook gewoon dat spelers best een mening mogen hebben. En die mogen ze ook best uiten. Maar doe het wel op een nette, uitgebalanceerde manier. En hoe extremer je gaat, ja, hoe extremer je ook de reacties zullen zijn. En ja, dat kan soms ver gaan, ook van je werkgever. Ik vind wel dat Mainz daar echt wel een beetje te ver in is gegaan. En ik ben benieuwd wat die rechtszaak uitgaat. Wat daaruit zal komen tussen hem en FC Mainz.
Ja, kijk, ik tuurlijk, hè, er is vrijheid van meningsuiting en je mag je uiten. Maar ik denk dat ook misschien dat Mainz te ver gaat. Maar ik denk dat een voetballer wel een consequentie moet kunnen ondervinden van ja, hetgene wat hem wat hij doet. Kijk, als iemand natuurlijk, als ik nou op internet iets zeg, hè, over een Of het dan een bevolkingsgroep is, of een oorlog of wat dan ook. Hè. Dan kan ik ook raar aangekeken worden, natuurlijk, door vrienden van mij of bepaalde mensen die dan dat lezen en mij daarop aankijken. Daar moet ik ook niet gek van opstaan te kijken, natuurlijk. Dus ik heb in het opzicht wel dat ik denk, ja, als jij. Hij zegt dan misschien, nee, ik ben niet voor één bevolkingsgroep of wat dan ook. Maar hij is natuurlijk wel, hij zijn posts zijn wel redelijk pro-Palestina, pro-Hamas af en toe. En dat geeft natuurlijk wel een bepaald beeld van. Ja, wat die steunt en waar die voor is. En vind ik het niet gek dat hij dan daarop aangekeken kan worden. Op een bepaalde manier. Wat natuurlijk ook frictie kan veroorzaken. Hè, bij een Duitse club die dan misschien eens wat meer pro-Israël is. Ja goed, misschien ontslaan is misschien wat heftig. Hoe Mainz het gedaan heeft door met hem om tafel te zitten. En daarna gewoon een statement naar buiten te brengen waar hij niks van wist. Ook apart. Maar ja, ik vind het wel normaal dat er frictie kan ontstaan. Doordat ja. Twee partijen met een andere mening. Ik bedoel, als ik een mening heb over pro-Palestina, dan zal ik niet snel een vrienden worden met iemand die pro-Israël is. En dat is natuurlijk eigenlijk, Mainz is een pro-Israël persoon en hij is pro-Palestina. Ja, dat matcht niet. Dus dat vind ik ook niet dat hij gek op moet staan te kijken dat hij daardoor frictie binnen de club veroorzaakt met hem. Dus ja, ik denk dan ook van wie de bal kaatst kan hem terugverwachten. Je mag je mening uiten, maar daarom zeg ik misschien verstandiger om je er afzijdig van te houden. Want dan ga je ook minder snel frictie veroorzaken. En dan weet je ook gewoon van ja, dan hou je hem allemaal gewoon in goede orde, laat ik het zo zeggen. Dus dat is de reden waarom ik zeg van nou goed, doe het niet. Als je dat doet, prima. Maar dan moet je ook de consequenties ondervinden. Dat vind ik wel, dat ook erbij hoort dan.
Nou ja, maar misschien gaat het wel zover dat een club misschien dit wel eerder op ter discussie moet stellen in een groepsgesprek met de spelers.
Ja.
Dat ze dit soort zaken naar voren brengen. En ook hoe spelers daar op kunnen en mogen reageren. En ja, misschien moet je daar ook wel je grenzen aangeven als voetbalclub. Het druist natuurlijk in een beetje tegen de vrijheid van meningsuiting. Hè? Want dan, ja, ik wil niet zeggen dat het recensie is. Of wat je zegt van wat wel en wat niet mag. Maar zoiets zou je wel bespreekbaar kunnen maken. En dat was precies hetzelfde waar we het ook al eens een keer eerder. Die One Love aanvoerdersband. Ja, daar bijvoorbeeld toen op dat moment Kutsu van de Feyenoord aanvoerder van het vorige seizoen. Toen ook een keer geweigerd heeft om de aanvoerder te zijn. Ja, dat druiste ook tegen zijn islamitische waardes. En zei, ik doe dit niet. Ja, ik vind als voetbalclub dat je daar aan de voorkant misschien wel over na moet denken. En dit is dan ook weer zo'n aspect. Misschien moet je met je spelers hier wel eens over van mening uiten en wisselen. Van hoe gaan we hiermee om en wat vinden jullie ervan? Ik wil niet zeggen dat het een maatschappelijke praatclub zal zijn. Maar het zijn wel beroemdheden die toch een bepaalde exposure hebben. Ik op dit soort manieren toch misschien wat meer aandacht aan zou moeten besteden.
Ja, nee, ik denk, ik ben het daarmee eens. Misschien inderdaad goed praten aan de voorkant misschien beter werkt om bepaalde dit soort zaken te kunnen voorkomen. En het is jammer dat het gebeurt inderdaad. Want je wil, wat ze ook wel eens met Formule 1 hebben gezegd, natuurlijk in de periode met Black Lives Matter Hamilton natuurlijk. Dat daar ook veel om te doen was. Veel zo van, goed, hè, moet sport en politiek gescheiden blijven. Ja, het is jammer dat het elke keer toch weer een onderwerp wordt van een gesprek. Als er iets politieks en groots aan de hand is in de wereld. Maar misschien dat goed praten toch wel helpt.
Ik vind het toch een mooi voorbeeld wat je nu aanhaalt van Lewis Hamilton. Hè, de Black Lives Matter. Hij vond op dat moment dat hij zijn mening moest uiten. Door daar ook aandacht voor te vragen. Ja, ik vind op een of andere manier moet je hem toch de ruimte daarvoor geven. Niet dat hij, ik zou zeggen, daar alles wegkaapt, et cetera. Maar ik denk dat hij dat ook best op een subtiele manier gedaan heeft. En volgens mij was dat dan dat hij knielde. Hè, voordat, wat was het, als ze dan vlak voor begonnen, dan knielde hij. En op een of andere manier vroeg hij er dan toch aandacht voor. Ja, ik vind het op zich helemaal niet slecht.
Ja, en ik vind dat ze dat ook goed hebben gedaan met hè, dat hij dan op het podium af en toe ook wat shirtjes aan had. Nou, daar hebben ze gewoon goede duidelijke regels over gemaakt. Nou goed, hè, je pak hou je aan tot bovenaan licht gerits. Nou goed, dan weet je ook gewoon op dat moment is niet het moment om het te doen dus. En wil je het wel doen door met een zwarte auto te gaan rijden? Nou prima, dan ga je met een zwarte Mercedes rijden. Maar goed, dat zijn wel dingen waar je het dan goed mee kan doen. En op een bepaalde manier. En door goed, denk ik, ook erover te praten. Ik denk dat er in de Formule 1 destijds wel gewoon goed over gepraat is. Bij de riders briefing, gewoon tussen de riders. En ik weet niet of destijds of Charlie Whiting was. Maar in ieder geval gewoon over gepraat hebben. En er zorgen dat er regels over komen. Nou, dat vind ik dan wel goed. En dat moet misschien dus inderdaad binnen de voetbal. Of het nou met de clubs of met de bond is of wat dan ook. Misschien ook wel gebeuren. Om daar gewoon regels over te hebben. Van wat mag je wel doen op het grote toneel en wat niet. En ik denk dat daar in Formule 1 uiteindelijk een goede regeling over gevonden is. Want daar hoor je er nou niks meer over natuurlijk. Qua politiek en sport. Dus ik denk dat dat wel de beste oplossing is. Praten, ja. Communiceren.
Nou ja, en weet je. En sportinstellingen moeten zelf aanvoelen. Wat speelt er in de wereld? En wat kan eventueel communicatieconflict leiden? Ja, die moet je dan van tevoren maar oppakken. En ja, dat Black Lives Matter is een bepaald moment even hot geweest. Nou krijgen we natuurlijk, we hebben de oorlog natuurlijk in Oekraïne en Rusland. Dat is natuurlijk een hotspot. Nou, dit idem dito. In de Gaza-strook is een hotspot. En ze zullen straks wel weer wat oppoppen. Nou ja, daar moet je dan bovenop zitten. En weet je, ze zitten lang genoeg op de club. En er is tijd genoeg om daar over te discussiëren. Het hoeft een voetbaltrainer niet te doen. Maar kan wel een communicatie, iemand van de club zou daar best een rol in kunnen spelen.
Ja, nou helemaal waar. Nou goed, om dit onderwerp even achter ons te laten, hebben we nog een controversieel onderwerp wat we vandaag gaan bespreken. Ook blijven we weer even bij het voetbal. Alhoewel het niet alleen maar over voetbal ging, net blijven we nu wel even bij het voetbal. En dan hebben we het over het WK voetbal van 2034. Nog niet officieel benoemd, maar eigenlijk toch wel een beetje officieus. Dit gaat naar Saoedi-Arabië, het grote vriendje van Lionel Messi. Hè? Daar is hij de grote ambassadeur van natuurlijk. Ja, wat vind je daarvan dat het officieus nou benoemd is, dat het naar Saoedi-Arabië gaat?
Ja, nou ja, eerlijk gezegd triest. We hebben het er ook al een keer eerder over gehad. Over alle toch behoorlijke sporten. Sporters die trekken naar Saoedi-Arabië. Of worden gefinancierd, gesponsord door Saoedi-Arabië. En het hele, ik zou zeggen, Cristiano Ronaldo en Koem Swi. Die naar de Arabische competitie zijn verhuisd. We hebben het gehad toen over de golf die daar naartoe zijn getrokken. En er zijn er nog een aantal sporten die flink gefinancierd worden. Ja, de volgende is, en dat was, ja, wij zeiden ook al, ja, sportswashing. Hè, de aandacht afleiden van de soms wantoestanden die daar leiden. Nou, Qatar, het kleine broertje, dat vonden we al erg. En de vele doden die vielen bij het maken van de stadions. Ja, als je leest, dan zijn de toestanden in Saoedi-Arabië hier en daar nog een tikkeltje erger. Qua rechten van de mens. Dat is gewoon triest. Ik vind het gewoon triest dat soort grote toernooien daar toch naartoe gaan. Het is geen promoten van het voetbal. Hè. Ik bedoel, het promoten van voetbal doe je in landen waar potentieel veel mensen wonen, jeugd woont. Waar je een kans maakt om het voetbal echt te promoten. Om het dicht bij de mensen te brengen. Nou, hier gaat het allemaal om één ding. Dat is geld en nog eens geld en nog eens geld. Dus dit heeft niks meer met promotie van het voetbal te maken. Alleen maar ter verheerlijking van een of andere sheik. En het afleiden van de dagelijkse problematiek. Hoe zou je daar tegenop moeten treden als Nederland? Ik denk als je iets wil doen. Dat hebben we de vorige keer ook gezegd. Ja, je moet niet een jaar van tevoren nog gaan boycotten. Want ja, dan snijd je jezelf maar in de vingers. Want er zal weinig veranderen. Want geen een die knippert met de vingers of met de ogen. Als Nederland niet meedoet. Ik denk dat je dat veel meer in een West-Europees verband moet opzoeken. Wil je tot een boycott overgaan. En Argentinië destijds ook. Met de junta die daar zat. Daar zijn we ook gewoon naartoe gegaan. Qatar zijn we ook gewoon naartoe gegaan. Wil je een statement maken, dan moet je dat met de West-Europese bonden doen. En dat zijn wel de landen die normaliter daar ook naartoe gaan. Die kwalificeren zich wel. Het zijn ook de landen die in de eindrondes terechtkomen. Dan praat je over Engeland, Spanje, Italië, Frankrijk, Duitsland, België, Scandinavische landen, Nederland dan, Zwitserland. Nou, Zwitserland vind ik dan niet zo'n goed voorbeeld, want dat is toch een neutraal land. Dus die zal zich nooit het ware aard laten zien. Dus ja, ik denk, wil je wat, ja, dan zul je toch gemeenschappelijk op moeten trekken. En als je vindt van, daar moeten we iets aan doen. Conditie stellen aan het land. Ja, ik weet niet of dat wat uithaalt. Of je moet het dan keihard gaan boycotten. Zeggen, ja, dat gaan we niet doen. Maar dan moet je ook eerlijk zijn, waar het dan straks wel terechtkomt, dat de mensenrechten daar wel geëerbiedigd worden. En ja, daar hebben we het ook wel eens een keer eerder over gehad. Vroeger hebben wij misschien ook niet alle dingen zo goed gedaan. En ja, daar zijn we misschien ook niet voor op de vingers getikt. En nou zijn wij de wijze. En dan gaan wij dit soort landen op de vingers tikken. Dus ja, als je dan in een land komt, ja, dan iedereen moet wel een beetje zuiver op de graad zijn natuurlijk. Ja, ik weet niet in hoeveel landen we nog zuiver op de graad zijn, waar dan met goed fatsoen een voetbaltoernooi georganiseerd kan worden.
Ja, dan kijk, wat zegt u, je kan met z'n allen optreden natuurlijk. Ik kan, vorige keer hebben we het natuurlijk over gehad in Qatar een jaar geleden. Dat we eigenlijk te laat zijn opgetreden, dat we te laat erover zijn gaan praten. Het is te laat een sociaal onderwerp geworden waar we over zijn gaan praten. Nu zijn we ruim 10 jaar aan de voorkant van dat WK. Dus misschien kunnen we er nu al tegen optreden. Maar toen wij het de afgelopen podcast hebben gehad over het sportwashing, over het in Saudi-Arabië, het voetbal wat er toe gaat, het golf, tennis, noem maar op. Ja goed, toen spraken we er natuurlijk niet over, spraken we meer over een verpesting van het Europese voetbal. Maar niet per se dat een schande is, dat slechte mensenrechten daar zijn. Dus ja, aan de ene kant, het land ontwikkelt zich misschien ook wel. Ik zeg niet meteen dat het een goed land is. En er gebeurt natuurlijk nog heel veel verschrikkelijke dingen qua mensenrechten. Maar wellicht, ja, wellicht kunnen we wel juist zeggen, weet je wat, we gaan juist ons maatschappelijk inzetten om ervoor te zorgen dat het land er wel klaar voor is. Het zijn natuurlijk nog 11 jaren hè, die ervoor nodig zijn. Je kan het vanuit veel kanten kun je natuurlijk bekijken. Maar op dit moment blijft het natuurlijk wel een schande. En ik denk ook voornamelijk de manier hoe het gebeurt. Volgens mij heb je er verder eigenlijk heel weinig voor nodig. Want de FIFA heeft gewoon heel simpel een aantal regels ingevoerd. Goed, hè, je mag niet twee jaar of in ieder geval 2 edities op rij in ergens. In ieder geval als je hem georganiseerd hebt, een WK in je continent, mag je de komende 2 edities, mag je niet op jouw continent een WK zijn. Nou goed, toen dachten ze, weet je wat, laten we gewoon Amerika en de WK erop, laten we gewoon even 3 werelddelen, Zuid-Amerika, Afrika en Europa, een WK laten organiseren. Zorgen we dat Australië en Nieuw-Zeeland zich terugtrekt. En dat er in Azië verder geen enkel land is wat zich kandidaat stelt, behalve Saudi-Arabië. Nou, dan heb je natuurlijk makkelijk voor elkaar dat ze daar dan wel moet zijn. Nou, toen hebben ze maar ook nog de regels aangepast dat je volgens mij 7 stadions nodig in een land wat voldeed aan de eisen. Hè, om inderdaad een WK-wedstrijd in te mogen organiseren. Nou, daar hebben ze van 7 naar 4 veranderd. Precies het aantal wat Saudi-Arabië heeft op dit moment. Dus zo hebben ze volgens mij alle regels precies zo aangepast dat het perfect uitkomt en Saudi-Arabië mag organiseren. Dus ik denk ook eerder dat je, als je iemand aankijkt, kijk dan die FIFA aan. En ga of daar iets aan veranderen of ga iets aan het land veranderen. Ik denk dat dat de beste optie is, want ja, wat je zelf zegt, in Argentinië destijds, vorig jaar in Qatar, we zijn altijd gegaan, we zijn er altijd bij geweest, waarschijnlijk zullen we ook wel gaan. Dus misschien is het beste om dan maar gewoon proberen het positief te veranderen op bij de FIFA of inderdaad in Saudi-Arabië. Dat het uiteindelijk wel een land is waar we wel graag naartoe gaan en waar we wel gewoon kunnen voetballen. We hebben nog 11 jaar de tijd, dus ik denk, als we op tijd beginnen, dan kunnen we misschien nog iets voor elkaar krijgen.
Ja, nou, ik ben het met je eens. Als het toegezegd wordt, en het wordt toegezegd, want het gaat gewoon om geld. En geld hebben ze genoeg. Dus de FIFA die is op geld belust. Dus dat toernooi gaat gewoon daar naartoe. Wij kunnen hakketakken wat we willen. Maar zoals in het verleden, we gaan er gewoon naartoe. Mm-hmm. Argentinië, Qatar, noem maar op. Wij gaan er gewoon naartoe. Dan is het misschien maar het beste ervan maken en steeds toch aandacht vragen. En dat en masse doen als West-Europa. Dus aandacht blijven vragen voor de wantoestanden daar. En dat daar iets aan gebeurt, moet gebeuren. En dat maar blijven herhalen en herhalen en herhalen. En dan kom je weer op het punt. En nou komen we een mooi linkje naar toch ons vorige onderwerp. Moet je voetballers daar ook voor gaan gebruiken? Nou, we hebben al eens eerder gezegd, ja, daar moet je voetballers dus niet in voor in gaan zetten. Dat moet je dan maar als land en als voetbalbond voor elkaar zien te boksen. Als een speler iets wil zeggen vanuit zijn mening van, of zijn recht van de vrijheid van meningsuiting, dan moet hij dat niet nalaten. Dan mag je dat best doen. Maar ik vind niet dat je spelers daartoe kan dwingen, of trainers of bondscoaches daartoe kan dwingen. Dat moet je netjes bij de voetbalbond, dan wel de regering van het desbetreffende land, moet je dat overlaten. En dat, ja. Daar ben ik wel van mening.
Ja, nee, natuurlijk. Natuurlijk, die dwingen moet je nooit. Maar ik denk wel dat de voetballers, hè, als we het dan even in deze bekijken, misschien wel toch iets kunnen bewerkstelligen. Er zijn natuurlijk daar steeds meer Europese spelers, hè, als het even op Europese houdt. Spelers uit, in ieder geval uit Europese competities, grote mannetjes, laat ik het zo zeggen, met veel online following, maar ook inderdaad gewoon veel bekijks vanuit Europa, die toch wel daar gaan voetballen. Ja, misschien dat die toch wel ook daar iets teweeg kunnen brengen en dat het land zich op een bepaalde manier, op een positieve manier kan veranderen. Zij zien wat daar gebeurt, ze zullen ook geen oogklep op hebben. En als ze iets durven ervan te zeggen. Kijk, Ronaldo heeft natuurlijk ook bepaalde dingen gedaan, blijkbaar weer, volgens mij was het Iran inderdaad. Nou goed, dan wordt hij ook misschien wel veroordeeld daarvoor, weet ik veel, hoeveel zweepslagen of verstenigingen, wat het ook was. Ja, de vraag is, moet je het willen doen? Moet je tegen zo'n landje uit willen spreken? Ik denk dat als je een United Front weet te vormen met een aantal spelers uit Europa, misschien bij je club, misschien wel. Ik zeg al, we hebben nog 11 jaar de tijd, dus we kunnen rustig nadenken over een plannetje en het langzaamaan doorvoeren. En dan kunnen we zeggen dat de Faber en Faber podcast de start was van de verandering, positieve veranderingen in Saoedi-Arabië voor het WK van 34.
Nou, laten we het daar maar mooi bij afsluiten, Thomas. Ja. En hopelijk hebben we er een positieve draai aan gedaan. Dat het misschien ooit wel een vriendelijk land wordt voor de bevolking in het. En dat er heel wat mensenrechten open gaan voor een ieder daar. Dus ook voor de vrouwen met name in Saoedi-Arabië.
Ja, doen we het volgende keer in 2036 het WK vrouwenvoetbal in Saoedi-Arabië.
Nou, als ze goed hun best doen, dan zou dat misschien wel kunnen.
Precies, nou goed. Wel één voordeel weer. We hebben weer als Saoedi-Arabië als land in een pool zitten. En als we die weer treffen, weten we in ieder geval dat we boven een land, wat we weer een makkelijke tegenstander hebben in de pool. Net als met Qatar. Dus dat is weer één voordeel aan het WK daar.
Nou ja, de wereldkampioen Argentinië verloor wel haar eerste wedstrijd tegen Saoedi-Arabië.
Ja, maar ja, ze werden wel wereldkampioen daarna. Dus als ik de eerste wedstrijd tegen Saoedi-Arabië mag verliezen en daarna wereldkampioen word, teken ik daarvoor.
Oké, nou, misschien is dat wel. Misschien moeten ze ook wel gewoon doorgaan en wij spelen tegen Saoedi-Arabië en worden misschien dan wel wereldkampioen.
En dan moeten we eens een voetballertje als Messi bij ons hebben. Misschien wel tegen die tijd die dan wat aanzien heeft, hè, wat dat geld gegeven aan Saoedi-Arabië. Nou, dan wordt het net zoals Argentinië in Qatar doorgestoken kaart, mogen we wereldkampioen worden en dan zijn we eindelijk een keer wereldkampioen.
Precies. Nou, dan springen we over naar de Toto.
Ja.
De vorige keer hebben we elkaar verlaten bij een stand van 15-13 en toen hadden we er 3 staan. De WK-finale rugby, de Springboks, Zuid-Afrika tegen de All Blacks uit Nieuw-Zeeland. Jij zei, Nieuw-Zeeland gaat dat winnen. En toen lachte hij mij al een beetje uit. Van, je zegt Zuid-Afrika. Dat zeg je omdat ik Nieuw-Zeeland zei. Nee, ik zeg met volle overtuiging, het was Zuid-Afrika. En met 1 punt hebben ze het wereldkampioenschap geprolongeerd.
Volgens mij stonden ze na 5 minuten al met 12 punten voor. En ze hebben volgens mij ook geen punt meer gemaakt daarna.
Nou, dat klopt. In de tweede helft hebben ze geen punt meer gemaakt. Maar hebben gewoon goed verdedigd. En het was gewoon het was geen mooie, maar het was wel een met veel strijd en passie de finale.
Ja.
En ik heb er met genoegen naar gekeken. En nogmaals, ook daar weer sportiviteit, respect. Zelfs in zo'n finale dat de aanvoerder van de All Blacks eruit werd gestuurd met een rode kaart. Ja, zonder wanklank. En ja, het baalt daar natuurlijk vreselijk van. Ja, nogmaals, ik, en hoe ze er ook uiteindelijk van afgingen met z'n allen, dat waren als het ware oorlogsgewonden. Maar je hoort ze niet miepen. En ik blijf dat echt een fantastische sport vinden. Ik word er weer enthousiast over. Nou, hey, de tweede Toto die we hadden staan, Twente Feyenoord. Jij zei gelijkspel, ik zei overwinning voor Feyenoord. Nou, het werd dus een overwinning voor Twente. 2-1.
Mooi.
Dus geen punten. En de laatste die we hadden, dat was de Formule 1 Mexico City. Nou, we wisten beide dat onze vriend Max Verstappen hem wel zou winnen. Nou, dat klopte ook. Maar wij vroegen toen wie wat nummer 2. Ik zei Norris en jij zei Hamilton. En het werd Hamilton, ja. Dus punt voor jou. 16, ja, ik zei net 15, 16, 14. Ja, het is 16, 14 dus. 15, ja. 13. Beide een punt. 16, 14. Nog eentje nog altijd openstaan over de Formule 1. Neigt naar een winst voor mij. Dat onze vriend Perez toch volgend jaar weer in een stoeltje zit naast Max Verstappen. Maar ja, zeg maar, ik doe hem voorzichtig met de potlood, kleur ik hem in. Ja. 16-15.
Jammer maar helaas.
Wat zeg je?
Ik zei jammer maar helaas.
Ja, dat ik een punt krijg of dat Perez volgend jaar daar zit?
Beide.
Oh, beide. Oké. Okay. Ja, jij had graag natuurlijk dat Ricciardo het stoeltje over zou nemen.
Het maakt me echt helemaal niet uit wie ernaast zit, maar het is maar geen Perez. Dus ik vind dat zo'n saaie coureur. En Daniel vind ik goed rijden de laatste weken. Yuki is er niet klaar voor. En verder hebben we niemand. Dus dan wordt weg er maar Daniel. Maar ik vind die Perez niks.
Nou ja, in ieder geval, ik denk wel dat hij tweede wordt in het wereldkampioenschap.
Ja, dat mag ook wel.
Ik denk dat Hamilton lag op koers. Maar ja, door zijn disqualificatie en het uitvallen en slechte prestatie. Ja, zie je nu gewoon dat hij, ik geloof, op 32 punten voorsprong heeft, Checo. Ja. Dus ik denk wel dat hij dat voor de komende twee races wel overeind houdt. Nou, nieuwe Toto. We gaan voor Nederland in de eindfase in voor het kwalificatie EK.
Ja.
En we moeten nog één wedstrijd winnen uit de komende twee duels. En ik wil graag een voorspelling. Nederland-Ierland. Zaterdagavond.
2-1.
2-1. En dan zeg ik 3-1. Betekent wel dat ze zich daarmee dan ook gekwalificeerd hebben.
Ja.
En maandag is het Gibraltar-Nederland. Wat denk je daar?
4-0. Ja, voor 0-4 voor Nederland 0-4. Wint. Ja.
Ja, nou dan ga ik voor 0-5.
Oké, okay, helemaal goed. En
dan denk ik dat, dat Dallinga, Thijs Dallinga, die gaat een paar goaltjes maken.
En Jerry Schouten wordt de grote uitblinker van de wedstrijden.
Ja, ik vind dat echt een revelatie van op de Nederlandse velden. Ook op Champions League. Hij doet het echt fantastisch. Rustig jongen aan de bal. Pakt de ballen af en speelt ze altijd naar de goede kleur.
Ja.
En ja, dat kon je niet van zijn voorganger altijd zeggen.
Nee, en ik denk samen met Reinders op het middenveld, Simons. En dan voorin Gakpo en Malen heb je een goed middenveld, goede aanval, denk ik. Dus ja. Dat gaan ze wel klaar.
Dat moeten ze klaren. Als ze dat niet klaren, ja, dan zijn ze ook niet waard om op het Europees kampioenschap te verschijnen.
Nee, daar gaat Frenkie er ook geen verschil mee maken meer, nee.
Nee, daarom. Dus, maar ze gaan dit wel klaar krijgen. Nog een andere kleine, wat is jouw mening van vorige week maandag zat in Rondo de Koeman, Ronald Koeman. En mm-hmm. Toen kregen ze het over Brobby. En mm-hmm. Ja, Van Basten was daar niet zo over te spreken. Vindt met name dat hij zo lang in de jeugdopleiding van Ajax gezeten hebben. Ja, dat je dan toch veel beter af moet maken. Het echte afwerken, koppen. Ja. Afwerken, et cetera. En Koeman ging daarin mee. Hij heeft zich nu wel geëxcuseerd. Wat vind jij daarvan?
Vind ik ervan dat Koeman meegaat? Of
ja,
van
precies.
Brobby,
dat
of
Koeman zich dan toch daar uit in zo'n televisieprogramma.
Ja, ik vind dat hij zich eigenlijk altijd afzijdig moet houden natuurlijk. Hè? Want je hebt natuurlijk een Brobby is nu wat minder. Maar ik vind, kijk, Brobby is natuurlijk kan een arrogant mannetje zijn. In ieder geval, dat is hij geweest de afgelopen jaren wel een beetje. Maar ik blijf Brobby wel een vechtertje vinden. Ik blijf Brobby een goede jongen vinden. Het is een goede voetballer, maar alles bij Ajax is slecht op dit moment. Dus ja, ik vind het ook logisch dat de voetballers van Ajax op even niet geselecteerd worden. Maar Brobby, ja, ze heeft misschien toch nog wel een goede toekomst voor zich. We hebben überhaupt eigenlijk geen spits in Oranje. Brobby zich toch de komende jaren goed weet te ontwikkelen. Ik denk toch dat je met zo'n jongen wel gewoon een goede verstandshouding moet houden. En ik denk niet dat je te negatief moet uitkijken. Van Basten heeft geen invloed of geen functie verder of zo. Waar je rustig voor moet houden. Heeft Koeman wel. Dus ik vind wel dat Koeman zich daar wel wat afzijdig over moet houden. Toen hij heeft ook nooit verteld waarom hij die Schouten vorige keer niet geselecteerd heeft. Dat vind ik prima dat hij dat niet uit en niet vertelt. Maar dan vind ik ook niet dat hij zich hierover hoeft te uiten. Dus dat vind ik wel, dat hij zich beter wat afzijdig kan houden.
Ja, ik ben het helemaal met je eens. Ik vind het gewoon niet netjes. Als leider van de club moet je gewoon voor je spelers staan. En intern ga je ze maar de waarheid vertellen. En als je dan iets wil, dan geef je maar een indirecte hint. Maar je gaat niet zo je vrij uiten over een speler die je in het verleden geselecteerd hebt. En die je misschien wel weer gaat selecteren. Dat doe je gewoon niet. Ik vind dat niet gewoon getuigen van goed leiderschap op deze manier uiten. En wat je zegt, Van Basten wordt daar ingehuurd als analist. En die wordt daar ook voor gevraagd om een mening te hebben. Want anders hoeft hij daar niet te zitten. En ik vind Koeman, die mag dat best doen. Maar dan is hij gepensioneerd bondscoach. En dan mag hij zich vrij uiten. En niet eerder.
Ja, en ik vind dat hij dat niet, ik vind over geen enkele Nederlander, of je nou überhaupt wel of niet ooit geselecteerd is, of überhaupt ooit geselecteerd gaat worden. Ik vind het ook niet dat hij dat over een buitenlander hoeft te doen, want dan kun je natuurlijk weer een ander land je tegen in het harnas jagen. Ik vind als bondscoach moet je over elke vorm van kritiek op voetballers misschien afzijdig houden. En gewoon doen waarvoor je betaald wordt. En dat is gewoon een team naar een winst op een WK of EK leiden. En meer hoef je dat niet te doen. Dus ik vind het eigenlijk ook soms zo van ja, wat doet die man überhaupt zijn programma? Want eigenlijk mag die man überhaupt niks zeggen, vind ik.
Nee, vind ik ook. Dus, en hij zei ook, ik ben geen politicus. Had hij achteraf gezegd. Nou, dat klopt. Maar misschien moet je wel wat een soort politicus zijn. Of in ieder geval, ook hier mediatraining. Dat je niet overal maar kan uiten over dingen. Nee, dat hoort eenmaal bij de functie. En ik vind dit ook niet empathisch richting Brobbie.
Nee.
En dan krijgt iedereen ook al vraagtekens erbij. Waarom heeft Brobbie zich nu afgemeld? Samen met Bergwijn. Heeft het hiermee te maken? Ja, iedereen gaat er natuurlijk over zijn eigen conclusies eruit trekken. Nou, wat helemaal niet nodig is. Maar ja, dat krijg je dus wel.
Ik ben er ook wel blij mee.
En dat leidt alleen maar af.
Ik ben er ook wel blij mee. Want ik zeg al, ik vind het prima dat de Ajaxide niet, omdat ik PSV ben, maar dat de Ajaxide zich nu eventjes afmelden. Want ze zijn ook echt dramatisch slecht. En op een of andere manier worden die Ajaxide altijd weer geselecteerd. Maar ik vind dat ze...
Hato bijvoorbeeld. Waarom heeft hij nou Hato geselecteerd?
Ja,
ik snap er echt niks van, hoor.
Ik moet ook wel zeggen, het was dan weer Hato, waarom niet deze? Maar ik vind deze ook totaal niet...
Nee,
maar dat was wel een beetje van, als je Hato selecteert, waarom dan niet deze? En ik heb gezegd, deze vind ik ook niet oranjewaardig. En ook wel eens over Guus Steel natuurlijk. Guus Steel is een goede voetballer dan bij PSV, maar je hebt betere voetballers daar in Nederland voor staan. Dus een Hato, kijk, Hato is meer... Ook al misschien om zijn potentie dat hij wordt geselecteerd. Maar op dit moment vind ik zeg al, elke voetballer van Ajax vind ik niet de moeite waard om te selecteren. Want ze zijn allemaal belabberd. Dus ja, maar goed, misschien heeft hij die beter. Ik heb geen idee. Ik weet even niet precies welke exacte positie die voetbalt en welke vervangers je zou hebben. Maar goed, het is toch een bankspeler. En als goed ze hebben we hem niet nodig. Dus laten we daarvan uitgaan.
Nou, in ieder geval, we zijn wel overtuigd dat Nederland zich kwalificeert voor het EK.
Daar denk ik dat heel Nederland daar wel overtuigd van is. Als je tegen Gibraltar moet voetballen.
Precies. Hey Thomas. Dit keer aflevering 16. Dus met wat meer maatschappelijke thema's. We hebben dat toch weer afgesloten met iets meer voetbal, sportinhoud.
Ja.
Maar we vermijden het gesprek in ieder geval niet. Om ook de maatschappelijke thema's op te zoeken. Dat vind ik op zich ook wel prima. Dat is ook onze kijk op sport en politiek. Zonder helemaal uit te wijden en alleen maar over politiek te hebben. Ik moet altijd wel een link hebben met de sport.
Zeker.
Dankjewel luisteraars. We gaan richting het einde van het jaar. Dus kom erop met, de kerstspecials die jullie graag uitgediept willen hebben qua sport items.
Ja.
Je kan ons weer bereiken via de gebruikelijke wegen, app, LinkedIn. Faber en Faber, kijk of spot, apenstaartje gmail.com. Daar kan er ook naartoe gestuurd worden. Dus ik zou zeggen, kom erop met onderwerpen, dan wel vragen, dan wel opmerkingen.
Zeker, het mag overal overgaan, zoals je ook weer ziet, zelfs wat politiek gericht. Wij lezen ons in en wij geven onze mening daarover. En als het maar een connectie met sport heeft, dan vinden wij het leuk. En als je het leuk hebt gevonden ook, dan geef ook zeker weer een review geschreven via Apple Podcast of 5 sterren via Spotify. En dan sluiten we hem bij deze weer af en dan hoor je ons de volgende keer weer.
Oké, doei doei!
Doei doei!